word maar krachtig. Dat was de teampresentatie van Ferrari vandaag. De Italiaanse renstal presenteerde de auto waarmee ze komend seizoen voor succes willen gaan, namelijk de SF24. En Ronald, het is waarschijnlijk geen verrassing dat de auto rood kleurt, maar toch is hij met gele en witte accenten wel in een nieuw jasje gestoken. Wat is jouw oordeel na het zien van de eerste beelden?
Toch mooi. Maar ik moet zeggen, ik vind die Ferrari's sinds de invoering van het nieuwe reglement sowieso mooi. Ik vind de Ferrari's van de afgelopen 2 jaar ook destijds ook de mooiste auto's van de grid. En als ik heel eerlijk ben, vond ik hem misschien met die oude sidepods, dus met inwash, hè, met die badkuip bovenop, vond ik hem misschien puur esthetisch, dus om te zien, nog wel iets mooier dan met de gewone downwash sidepods die we bijna overal zien tegenwoordig en die Ferrari ook heeft sinds Barcelona vorig jaar. Maar goed, Ferrari gooit dus altijd hoge ogen voor de schoonheidsprijs en dat is dit jaar bepaald niet anders. Nou, je zei het goed, hè, een andere tint van de kleur rood. En nu hebben de Formule 1-auto's en de hypercar-auto's, dus de auto's uit het WEC, waarmee Ferrari ook vorig jaar de 24 uur van Le Mans hebben gewonnen, die hebben nu exact dezelfde tint rood. Nou ja, en als je die livery's een keer naast elkaar legt, dan is het ook niet heel moeilijk om te zien waar de inspiratie vandaan is gekomen. Want ook de gele en witte strepen zijn daarvan afgeleid. Nou, geel, dat is de Ferrari-fans natuurlijk bekend, hè? Modena geel, heel nauw verbonden met de historie van het merk. Daardoor ook bijvoorbeeld in Monza gebruikt afgelopen jaar. En dat wit, daar zit nog een iets ander verhaal achter. Omdat dat wit verhaal uit Vegas voortkomt. Ferrari liet net weten van ja, toen wij die meer witte livery hadden, met onder meer die witte achtervleugel, hebben fans daar heel positief op gereageerd. En dat heeft ons ook weer een beetje aangezet om wat meer wit in deze livery te verpakken. Nou, het heeft geleid tot dit geheel met die gele strepen. Kijk, geel zit vaker in de Ferrari liveries. Maar deze gele strepen, ook in de lengte, daarvan zegt Ferrari zelf, die zijn eigenlijk terug pas voor het eerst sinds 1968. En dan in combinatie met een wit streepje erbij, dat is helemaal nieuw. Dus het is anders dan de afgelopen 2 jaar. Maar ik moet zeggen, ook deze valt bij mij wel weer in de smaak. Dus aan hoe de auto eruit ziet, ja, daar kan het in ieder geval niet aan liggen.
Nou, hebben ze op dat vlak in ieder geval punten weten te scoren.
Ja.
Dan van de livery naar de auto zelf. Wat is daar precies allemaal aan veranderd?
Ja, ook best veel eigenlijk. Enrico Cardille, hoofd van de technische afdeling, ja, die zei van ja, het is een complete revamp. Met andere woorden, we hebben alles eigenlijk opnieuw ontwikkeld. Nou, het blijkt onder meer uit het chassis. Het chassis is compleet nieuw ontwikkeld. Positie van de cockpit is nog hetzelfde. Maar het chassis aan zich, het bodywork daarachter, achter die cockpit, zou in ieder geval, hou je vast, 50 mm langer moeten zijn. Maar het is alsnog lichter dan het chassis van vorig jaar. Daardoor ook dat Ferrari meteen weer op het minimumgewicht van de FIA zit. Nou, iets verder aan de achterkant, ook de verpakking bij onder meer de versnellingsbak en dergelijke zijn ook nieuw. Waardoor ze vooral een wat stabielere auto, daar komen we later in de video op terug, maar een stabielere auto proberen te hebben. Dus eigenlijk is alles tegen het licht gehouden en alles min of meer nieuw bekeken. Alleen betekent niet dat het compleet nieuwe auto is. Het is wel compleet anders dan wat ze begin 2023 hebben gepresenteerd. Maar ze bouwen wel voort op de ontwikkelingsrichting van de tweede seizoenshelft van vorig jaar. Nou, dat niet alles nieuw is, zie je ook heel erg aan een thema dat altijd terugkomt nu in de F1-updates. Namelijk de ophanging, hè. Heel vaak over gehad met betrekking tot Red Bull en of teams dat wel of niet gaan kopiëren. Nou, heeft Ferrari niet gedaan. Ferrari had vorig jaar een pushrod aan de voorkant en heeft nog steeds een pushrod aan de voorkant. Ferrari had vorig jaar een poolrod aan de achterkant en je raadt het al, heeft nog steeds een poolrod aan de achterkant. Dus zij houden vast, ondanks dat ze alles geëvalueerd hebben, aan hun eigen filosofie. Waarbij wel moet worden gezegd dat zeker die achterwielophanging qua layout wel anders is vormgegeven. Kun je bijvoorbeeld met de wishbones en dergelijke spelen. Dus het is nog altijd een trekstang, maar het is wel een andere trekstangophanging dan vorig jaar. Nou ja, dat eigenlijk een soort continuïteit is, maar dan alles opnieuw tegen het licht gehouden, zie je ook aan de rest van de auto. Aan de voorkant, de neus en de voorvleugel zijn heel anders dan wat ze begin vorig jaar hebben gepresenteerd, hè. De neus rust nu op het tweede vleugelelement, waarbij er nog wel 2 bevestigingspunten aan het onderste vleugelelement zitten. Iets verder naar achteren, dan kom je bij de sidepods uit. Nou ja, die sidepods, ik heb daar al het een en ander over gezegd. Ferrari had 2022 en begin 2023 in wash, oftewel de badkuip bovenop. We zijn in Barcelona, waar ik toen als allereerste foto's van heb gemaakt en dat Ferrari dat niet zo heel leuk vond, maar dat is een andere anekdote. Overgestapt naar de downwash, dus de aflopende sidepods, hè, wat Red Bull vanaf het begin al had. Nou, die zie je nog steeds, met alleen een nog grotere undercut onderdoor. Dus dat is de luchtstroom die onder die sidepods door kan lopen. Zagen we gisteren ook al een beetje bij Aston Martin, zien we nu ook bij Ferrari heel nadrukkelijk terug. En ik denk één heel leuk, interessant technisch detail van de sidepods en nog iets daarvoor eigenlijk. Dat is iets wat ik vorig jaar in de F1-update al benoemd heb. Namelijk toen Ferrari overstapte op die andere sidepods in Barcelona. Ik denk dat mensen het misschien nog wel weten, maar zag je bij het Shell-logo zag je een hele rare bobbel, een soort uitstulpseltje. En die is nu weg. Dat kwam, ik zei het vorig jaar al, omdat de side impact structure, het onderste element daarvan, zat daar verpakt. En side impact structure is gehomologeerd met het chassis, dus dat konden ze niet aanpassen. Daardoor zat het eigenlijk in de weg van de aerodynamica. Nu hebben ze het onderste gedeelte van de side impact structure in de vloer verwerkt, waardoor het niet meer in de luchtstroom zit en aerodynamisch natuurlijk een stuk efficiënter is. Dus dat is wel een leuk detail. Nou, als je over aerodynamica praat, hè, verder naar achteren bij de koelopeningen, zie je nu ook iets meer van een boekenplank dan wat ze begin 2023 hadden. Dus dat is de bottom line. Heel veel dingen zijn nieuw, heel veel dingen zijn anders. Zeker als je het vergelijkt met hoe de auto in Bahrein vorig jaar was. Maar ze hebben wel voortgebouwd op wat ze in de tweede seizoenshelft al een beetje aan doorontwikkeling hadden gedaan.
En je bent er nu dan heel mooi doorheen gelopen, die hele auto. Maar wat is voor de coureurs dan eigenlijk hun eerste indruk van deze nieuwe auto?
Ja, die hebben ze ook vandaag gekregen, want ze hebben een shakedown gehad op het circuit van het eigen circuit van Fiorano. Meteen even meepakken. Ook Red Bull heeft vandaag een shakedown afgewerkt met Max Verstappen, maar dan op het circuit van Silverstone. Dus ook die heeft de RB20 al voor het eerst aan de tand kunnen voelen. Nou, bij Ferrari, de coureurs hadden natuurlijk al die hele auto gevoeld in de simulator. En daarvan zeiden ze eigenlijk allebei van ja, hij voelt anders aan. En dat sluit aan bij de twee voornaamste verbeterpunten die Ferrari had met de auto. Hè. Alles wat ik net noemde zijn meer de details. Maar overkoepelend moeten twee dingen echt beter. Ten eerste het omgaan met de Pirelli-banden, hè, dus race pace. En ten tweede, en dat woord is vandaag heel veel gevallen, drivability. Dus hoe voelt de auto aan voor de coureur? Nou, en daar voelt de auto nu anders in aan, zegt zowel Charles Leclerc als ook Carlos Sainz. Leclerc legt het wel goed uit. Leclerc zei van ja, wij hadden vorig jaar een auto die in principe snel was, maar hij was heel peaky. Dat wil zeggen, als de omstandigheden perfect waren voor ons qua wind, temperatuur, baantemperatuur, alles, dan was onze auto heel snel. Maar veranderde er ook maar één van die variabelen, dus of de temperatuur of vooral de wind, dan werden zij meteen uit het goede window van die auto geslagen, zeg maar. En daarmee werd duidelijk dat het operating window van de auto te klein was. Nou, dat hebben ze nu aan proberen te pakken. Gaf ook Carlos Sainz aan. Sainz zei van ja, wij hebben heel veel input gegeven daarvoor. De bedoeling is, en dat hopen wij bereikt te hebben, dat de auto nu aan beide coureurs wat meer vertrouwen kan geven. Dus dat is eigenlijk de kern. Waarbij beide Ferrari-coureurs natuurlijk de allerbelangrijkste kanttekening van allemaal toevoegden. Namelijk, wij hebben in de simulator iets meer vertrouwen in deze auto dan in de vorige. Maar de Formule 1 is een relatieve sport, dus alles valt of staat ermee hoe onze auto zich nu gaat verhouden tot wat de concurrentie op de been kan brengen. Nou ja, dat weet niemand nu nog, dat weten we ook tijdens de wintertest nog niet, maar dat weten we pas op vrijdag moet ik zeggen, hè? Want de race is op zaterdag, dat weten we pas op vrijdag tijdens de kwalificatie in Bahrein. Maar goed, gelukkig hoeven we daar ook niet zo heel erg lang meer op te wachten.
Nee, precies. Dat is vrij snel komt dat er al aan. En ja, het lijkt dan hè, dat de eerste indruk van de coureurs in ieder geval positief is. Toch draait het bij Ferrari niet alleen om de auto. Hè. De afgelopen jaren heeft het team zelf namelijk ook steken laten vallen. Hoe kijken ze daar zelf eigenlijk naar?
Ja, nou dat is ook nog wel aardig even terug naar gisteren. Want dat zei Fernando Alonso natuurlijk eigenlijk een beetje om de druk op Lewis Hamilton al een beetje op te voeren. Alonso zei namelijk, ja hij gaat naar Ferrari en die auto van Ferrari die is al 2 jaar lang snel genoeg om echt voor de hoofdprijzen mee te doen. Nou ja, dat is natuurlijk maar een halve waarheid, hè, want die Ferrari is al 2 jaar lang snel genoeg over 1 ronde. Maar qua race pace komen ze echt nog wel wat tekort. Dus ja, vandaar ook dat ik dat als een van de voornaamste verbeterpunten noemde. Maar goed, wat Alonso er ook mee impliceert, en daar heeft hij wel gelijk in, is dat de uitvoeringen op het circuit ook te wensen overliet. Nou, als je dat meteen op een zondag na een race aan wat Ferrari mensen vraagt, dan wordt dat een beetje weggemoffeld, hè, want het is lastig om meteen met de vinger te wijzen. Maar goed, nu heeft Joverno, de sportief directeur, daar toch wel vrij open en eerlijk over gesproken. Door gewoon toe te geven, de afgelopen jaren hebben wij behoorlijk veel points on the table gelaten. Dus we hebben zelf ook punten weggegooid. En hij noemde daar 3 hoofdoorzaken van. Betrouwbaarheid. Ik moet eerlijk zeggen, betrouwbaarheid was meer een probleem in 2022 dan 2023. Maar goed, betrouwbaarheid. Tweede is uitvoering. Moet je vooral denken aan pitstops. Er wordt natuurlijk ook vaak grappen over gemaakt. En dat geldt ook voor factor 3. Namelijk, hij sprak resoluut van miscommunicatie. Nou, dat gaat dan ook over boordradio's waarin Ferrari van plan A naar plan F gaat en weer terug. Nou, dat soort dingen. Dus hij zei nadrukkelijk van ja, dat zijn dingen die moeten beter. Hij vertelde er niet bij hoe, maar dat is ook misschien wel meer een vraag voor Frederik Vasseur. Want laten we niet vergeten, op al deze punten is eigenlijk Mattia Binotto geslachtofferd bij Ferrari. Hè? Omdat Binotto technisch ook heel goed was, maar daarvan werd gezegd, ja, er werden zoveel fouten in het team gemaakt. Hij is eindverantwoordelijk als teambaas en moet weg. Nou ja, dat betekent direct ook dat het ook een soort verantwoordelijkheid is van Vasseur, zijn opvolger, om daar vroeg of laat stappen in te gaan zetten. Dus dat moet beter. Derhalve heb jij gelijk. En derhalve heeft ook Carlos Sainz gelijk, die het namelijk vrij goed samenvatte. Hij zei, als wij voor een wereldtitel willen gaan, en dat werd nog wel steeds uitgesproken als het doel voor dit jaar, hoe moeilijk dat misschien ook lijkt. Maar hij zei, als wij voor een wereldtitel willen gaan, moet alle facetten moet verbeterd worden. Dus dat geldt voor alle aspecten van de auto waar we het over gehad hebben. Maar ook zeker voor alle aspecten van de uitvoering. Dus de opdracht voor het team op Maranello is minimaal tweeledig, laten we het zo samenvatten.
Ja, precies. Hopelijk kunnen ze dat dan ook gaan flikken dit jaar, dat ze die stap kunnen zetten. Tot slot moeten we natuurlijk ook nog even hebben over het feit dat Sainz na dit seizoen plaats moet maken voor Lewis Hamilton. En hoe ver gaat dat dit jaar de dynamiek binnen Ferrari beïnvloeden, denk je?
Nou ja, dat speelt natuurlijk wel een rol. En dat speelt al een rol op uiteenlopende manieren. Hè? Te beginnen op de baan. Kijk, Sainz is al vaker wat kritisch geweest over de teamorders, die dan soms ook wat halfslachtig werden gecommuniceerd. Maar ja, nu weet hij dat hij weggaat, herstel, dat hij weg moet. Hè? Want hij is gewoon een beetje naar de uitgang gedirigeerd. Dus gaat Sainz dan misschien ook een keer wat vaker zeggen van, nou, sorry jongens, mijn radio deed het even niet, dus ik heb maling aan alles. Dat valt namelijk niet uit te sluiten. Kijk, hij kan niet te ver gaan, want hij staat gewoon onder contract van Ferrari. Die maken ook gewoon zijn salaris keurig over. Dus hij kan niet tegen de stroom in gaan zwemmen. Maar goed, ik denk wel dat de dynamiek iets wat verandert, wetende dat je moet vertrekken. En dat geldt ten tweede natuurlijk, nog wel belangrijker, ook naast de baan. Het is heel logisch dat alle meetings die over de auto van volgend jaar, dus 2025, gaan. Nou, daar wordt Sainz natuurlijk buiten gelaten. Dus vanaf de zomer en zeker de tweede seizoenshelft zal Ferrari toch proberen om zoveel mogelijk dingen geheim te gaan houden voor Carlos Sainz. Geldt ook bij Mercedes voor Lewis Hamilton, maar daar gaan we het morgen misschien nog wel over hebben. Maar in ieder geval, dat speelt ook bij Ferrari. En misschien nog wel interessanter voor de korte termijn is ook, wat is het effect op de doorontwikkeling van deze auto die nu is gepresenteerd. Omdat je toch wel hoort dat de auto van vorig jaar, van 2023, ietsje beter, onbedoeld, maar ietsje beter bij de rijstijl van Carlos Sainz paste dan bij die van Charles Leclerc. Maar goed, hoe gaat dat dan dit jaar? Hè? Want als Leclerc zijn technische feedback geeft en die van Carlos Sainz wijkt daar iets van af, welk spoor ga je als Ferrari dan volgen? En dan lijkt het nu vrij aannemelijk dat je eerder het spoor van Leclerc gaat volgen. Want ja, waarom zou je de auto af gaan stemmen op een coureur die toch weg moet? Dus dat zijn twee elementen. Zowel wat gebeurt er op de baan, als ook wat gebeurt er achter de schermen richting 2025. Maar ook al met deze auto. Ja, dat zijn twee hele interessante elementen die wij natuurlijk ook dit jaar nauwgezet in de gaten moeten houden. En die het denk ik voor fans nog wel eens wat interessanter kunnen gaan maken.
Precies, dat gaat het ongetwijfeld heel erg interessant maken allemaal. Dankjewel Ronald. En na de onthulling van Ferrari, dan gaan we morgen gelijk door met de volgende presentaties. Dan is het namelijk de beurt aan zowel Mercedes als McLaren om hun nieuwe auto voor 2024 te presenteren. En daarna zijn wij natuurlijk ook weer terug met een gloednieuwe F1-update. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.